Stel je voor, de leider van het machtigste land ter wereld stapt net uit een heel complex topoverleg met, laten we zeggen, een schatrijke oliestaat.
Ja, waar ze het dan hebben over wapendeals en geopolitiek en dat soort dingen.
Precies. Geopolitieke invloed, olieprijzen. En dan, echt heel kort daarna, investeert diezelfde overheid, of, nou ja, dat staatsfonds, investeert ineens 2 miljard dollar in het kersverse particuliere investeringsfonds van de schoonzoon van die wereldleider.
Ja, bizar. En voor de een is dat dus echt een regelrechte democratische nachtmerrie, terwijl de ander zegt van, nou ja, dit is gewoon briljant ondernemerschap.
Exact. En dat spanningsveld, die gigantische botsing, dat is precies waar we het in deze diepgaande analyse vandaag over gaan hebben.
Omdat het zo direct raakt aan, ja, aan de fundamentele vraag van hoe we tegenwoordig omgaan met leiderschap. En natuurlijk de kolossale sommen geld die daar onvermijdelijk omheen cirkelen.
Ja, het dwingt ons echt om naar de grenzen van onze systemen te kijken. En om die grenzen met jou te verkennen, duiken we vandaag in een heel bijzonder document. We kijken naar het Trump dossier 2015-2029 en dan specifiek hoofdstuk 22.
Ja, een gigantisch project is dat.
Echt enorm. Voor wie dit archief nog niet kent, het is bedacht en gestructureerd door Bridge Thuis, specifiek door ene Thijs. En het is vervolgens met behulp van AI vormgegeven tot een ademend naslagwerk van meer dan 20 hoofdstukken.
Wat echt heel bijzonder is, is de missie daarachter.
Ja, vertel.
Het is bedoeld om een volstrekt neutrale, droge chronologie op te bouwen voor de toekomstige generaties. Dus echt zonder partij te kiezen, gewoon puur vastleggen wat er gebeurde in een tijdperk dat de spelregels behoorlijk op een kop zetten.
En dat bepaalt natuurlijk ook direct de toonzetting voor onze deep dive vandaag.
Absoluut. Net als dat dossier is onze analyse vandaag strikt onpartijdig. Wij kiezen geen kant, we veroordelen niet en we prijzen ook niet. We zijn er echt puur als een soort gids om jou door de feiten, de cijfers en de verschillende perspectieven te loodsen.
Oké, laten we dit eens uitpakken. We gaan kijken naar de historische context, de echt verbijsterende financiële groei, de juridische grijze gebieden en natuurlijk de internationale reacties. Maar om de situatie tussen 2015 en 2029 echt te snappen, moeten we eerst weten hoe het vroeger ging, toch?
Ja, dat is wel echt cruciaal om te begrijpen. Kijk, decennia lang was er een ongeschreven regel, een traditie eigenlijk in Washington. Als je president werd, dan stootte je je zakelijke belangen af.
Dus je verkocht gewoon je bedrijf?
Ja, je verkocht de boel of je deed je aandelen weg. En dat zagen we het meest, je bracht je vermogen onder in een zogenoemde blind trust, om elke vorm van belangenverstrengeling te voorkomen.
Een blind trust? Dat klinkt een beetje alsof je geld in een kluis stopt en de sleutel weggooit. Hoe werkt zoiets in de praktijk?
Daar komt het wel op neer, ja. Je geeft de totale zeggenschap over aan een onafhankelijke beheerder. Je weet als politicus letterlijk niet waarin jouw geld zit. Zit het in wapens, in groene energie, medicijnen? Geen idee. En daardoor kun je ook geen beleid maken dat jou persoonlijk verrijkt.
Logisch. Maar Donald Trump koos in 2017 dus een compleet andere route.
Ja, een fundamentele breuk met die traditie. Hij weigerde zijn bedrijf, de Trump Organization, te verkopen. En het ging ook niet in een blind trust. Hij droeg alleen de dagelijkse leiding over aan zijn zonen, Donald Jr. en Eric.
Maar hij bleef wel de eigenaar. Dat klinkt een beetje, alsof je de scheidsrechter bent bij een voetbalwedstrijd. En je belooft dat je je eigen voetbalclub niet zult bevoordelen omdat je het coachen aan je zoon hebt overgelaten. Maar ja, je bent nog wel gewoon de eigenaar van die club.
Ja, dat is een hele goede vergelijking. Juridisch bleef de president 100% eigenaar. Dus de zonen tekenden wel de contracten, maar de uiteindelijke winst vloeide gewoon terug naar de zittende president.
Zorgde dit dan vanaf dag 1 in 2016 al voor discussie of kwam dat pas later?
Oh, vanaf het allereerste moment dat hij die papieren tekende, stonden ethici echt op hun achterste benen. Maar wat hier fascinerend aan is, is niet alleen die eerste keuze, maar vooral hoe dat de deur opende voor een ongekende schaalvergroting van het familiebedrijf tijdens zijn twee termijnen.
En dan komen we bij de cijfers uit de bronnen, want die structuur stond. Maar wat gebeurde er vervolgens? We hebben het dan vooral over de periode 2021 tot 2026... Laten we even kijken naar de hoofdrolspelers. Eric Trump bijvoorbeeld.
Ja, Eric beheerde de dagelijkse gang van zaken, internationale vastgoedprojecten. En hij dook later ook heel diep in de cryptovaluta, NFT's en dat soort dingen.
En Donald Trump Jr., die werd partner bij een investeringsmaatschappij, toch?
Klopt. In 2024 bij 1789 Capital. Dat is een fonds dat ze specifiek richten op America First bedrijven. En dan heb je natuurlijk ook nog Jared Kushner, de schoonzoon.
Ja, die het Witte Huis verliet en Affinity Partners oprichtte. En dan duiken we echt in die absurde bedragen. Want jij was hier tijdens het inlezen echt helemaal enthousiast over, toch?
Nou ja, ik kon het gewoon bijna niet geloven. Ik bedoel, als je de rapporten van Reuters erbij pakt. Kushner ontving dus een investering van $2 miljard vanuit het Saoedische staatsfonds. En dat deden ze ondanks enorme interne bedenkingen binnen dat fonds over zijn gebrek aan ervaring.
Ja, echt bizar.
En dan Don Jr. Bij zijn komst groeide dat 1789 Capital van zo'n 150 miljoen naar meer dan een miljard aan beheerd vermogen. Binnen no time. En de financiële openbaarmakingen in 2025 en 2026...
Wacht even. Ik moet even lachen. Je gaat echt als een spier door die data heen.
Haha, ja, sorry. Het is gewoon, de schaal is zo enorm. We hebben het over inkomens van honderden miljoenen tot meer dan een miljard dollar. Puur uit crypto, vastgoed en buitenlandse licenties.
Ja, en hier wordt het pas echt interessant. Want met dit soort gigantische buitenlandse geldstromen uit landen als Saoedi-Arabië, Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten, ja, dan ontstaan er natuurlijk internationale reacties.
Precies, want iedereen vraagt zich dan af, wat koop je hiermee?
Exact. Kopen deze landen gewoon zakelijke relaties of kopen ze politieke toegang? Dat leidt ons naar het juridische stuk. Waar miljarden stromen en politiek samenkomt, kijken journalisten natuurlijk mee. Maar hebben we het hier nou over strafbare feiten of gewoon over moraal?
Dat is echt het belangrijkste juridische onderscheid in dit dossier. Ethische vragen of twijfels betekenen niet automatisch dat er sprake is van een wettelijke overtreding.
Hoezo niet? Het voelt ergens toch verkeerd.
Dat kan wel voelen, maar feit is, het eigenaarschap bleef bij Trump, zijn kinderen beheerden het. Er liepen natuurlijk allerlei onderzoeken naar de zogenaamde emoluments clauses.
Dat zijn die regels tegen het aannemen van buitenlandse geschenken, toch?
Ja, precies. Maar wat in de rechtszaal nooit bewezen is, is dat zo'n investering of transactie direct leidde tot een politieke tegenprestatie. Er was geen bewezen, zeg maar, ongeoorloofde beïnvloeding waar je een vinger op kon leggen.
Wacht even. Dus, je kunt honderden miljoenen verdienen aan licenties en crypto tijdens en na een presidentschap. En zolang er geen letterlijk bonnetje is met de tekst voor politieke gunsten, dan is het wettelijk gezien gewoon een grijs gebied.
Ja, in principe wel. En dit roept een belangrijke vraag op. Zijn de huidige Amerikaanse ethiek- en transparantieregels eigenlijk wel gebouwd voor een president met dit soort enorme wereldwijde ondernemingen?
Als ik de media-analyses uit het dossier bekijk, is het antwoord daarop nee. Het werd overal zo breed uitgemeten.
Absoluut. Van kranten tot financiële bladen. Iedereen dook erop.
Ja, want Reuters keek echt puur naar die cijfers. De New York Times zat vol op die ethiek. En Forbes die was ondertussen totale vermogen aan het berekenen. Maar ondanks die verschillende tonen is er wel een heel duidelijke brede consensus, hè?
Zeker. Iedereen was het erover eens dat de combinatie van deze politieke macht met deze commerciële schaal echt absoluut uitzonderlijk was in de moderne geschiedenis.
Ja, en omdat de wetgeving op dat punt dus eigenlijk gewoon een grijs gebied bleek, ontstond er een enorm hevig maatschappelijk debat.
En wat dat betreft is het dossier echt heel helder. Het geeft die verschillende standpunten prachtig weer zonder partij te kiezen. Dat vond ik echt sterk aan hoofdstuk 22.
Laten we die perspectieven dan eens uiteenzetten voor onze luisteraar. Je hebt standpunt A, dat is eigenlijk de kant van Trump en zijn aanhangers. Die zeiden gewoon, jongens, er is helemaal geen sprake van belangenverstrengeling.
Nee, zij zeiden van, de kinderen runnen de boel. De president beslist zelf helemaal niet over de dagelijkse operatie.
Precies. En ze vonden ook dat familieleden gewoon het recht hebben om zaken te doen. Dus ja, het opleggen van allerlei beperkingen zagen zij echt als volkomen onnodig.
Maar daartegenover stond standpunt B, de felle critici. Die zagen de grens tussen publieke macht en privébelangen echt, ja, volledig vervagen.
Ja, die vreesden natuurlijk dat buitenlandse investeerders zo politieke toegang kochten, toch?
Exact. Zij vonden die commerciële omvang en de vermenging met de politiek echt zonder precedent en supergevaarlijk.
Maar het dossier benoemt ook nog een derde perspectief, toch? Een wat neutralere kijk.
Ja, standpunt C. Dat is de visie van de onafhankelijke deskundigen. Dus ethici, staatsrechtgeleerden. En zij kijken veel meer naar het instituut zelf. Zij zeiden, het gaat er eigenlijk niet om of een wet gebroken is. Het gaat erom of burgers blind kunnen vertrouwen op onafhankelijke besluitvorming.
Ah, dus de schijn van belangenverstrengeling is al genoeg om schadelijk te zijn.
Precies. Zij pleiten in dit debat dan ook voor veel strengere regels voor alle toekomstige presidenten, om dit in de toekomst voor te zijn.
Dus, wat betekent dit allemaal? Waarom besteedt dit specifieke, grote, historische dossier hier in vredesnaam een heel uitgebreid hoofdstuk aan?
Nee, dat legt de conclusie van het dossier heel mooi uit. Dit hoort in het Trump-dossier thuis omdat het gewoon een constant terugkerend thema was in de periode 2015 tot 2029. Het domineerde alles. Historici zullen later echt moeten oordelen of die zakelijke groei nou een legitiem gevolg was van goed ondernemerschap of dat het de normen rond het presidentschap voor altijd heeft veranderd.
Ja, de tijd zal het leren.
En als we dit verbinden met het grotere plaatje, het raakt gewoon aan de absolute fundamenten van democratisch bestuur. Het gaat om transparantie en het vertrouwen van de burger in de overheid. En dat is niet alleen relevant in Amerika, maar echt wereldwijd.
Dat is een hele mooie samenvatting. We zijn hiermee aan het einde gekomen van deze deep dive. Dank dat jij als luisteraar vandaag met ons mee wilde denken tijdens deze verkenning. En zoals altijd wil ik je achterlaten met een gedachte om zelf nog eens over na te peinzen. Want het dossier focust zich natuurlijk op de periode tot 2029.
Klopt.
Maar denk daar eens over na, hè? Als dit de nieuwe norm is geworden en de grens tussen staatszaken en zo'n enorm familie-imperium is officieel verlegd, ja, hoe ziet het Witte Huis er over 20 of 30 jaar dan eigenlijk uit? Welke onbekende wereldwijde miljardairsfamilies stappen straks in deze politieke arena, wetende dat de blauwdruk nu gewoon, ja, panklaar op tafel ligt?